Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik vind het eerlijk gezegd vanaf een afstand dat een soort doodskist. Ik weet niet of je dat kunt voorstellen. Misschien komt het door mijn leeftijd. Oké. Ik zou iets willen vertellen over een gesprek in het klooster in China waar wij waren. Een beetje als inleiding voor mijn verhaal. Hallo. Wij kennen elkaar vooral uit Zwitserland, met de bergen. Ja. En dat was tijdens de maaltijd, werd er zo min of meer serieus, maar ook wat met humor, gesproken over boeddhisme en onder andere over reïncarnatie en over karma. En toen werd door een van de monniken tegen Louise verteld, misschien wou jij in je volgend leven wel een boeddhistische monnik. Een monnik. Geen non, maar een monnik. Daar ligt het accent, hè. Misschien wou jij, en dat is iets waar je heel dankbaar voor mag zijn, wel herboren als man. Dat zat er zo bij. Ja? Oké, als je dat denkt. Oké. Maar Louise die zei, nou ja, misschien word jij in je volgend leven wel geboren als Hollandse huisvrouw. Maar ik denk dat je iets ergers tegen een monnik en een man haast niet kunt zeggen. Ook nu in onze tijd. Sorry dat ik het zeg, dat is een serieus onderwerp. Het zit er zo diep in dat een vrouw toch ergens een stuk minder is dan een man. Dat is zo. Er zijn ook teksten waarin vroeger toch, en misschien nu nog, gebeden wordt om, als ik herboren word, dan alsjeblieft als een man. En een ander gesprek, dat had Louise met enkele boeddhistische vrouwen, jonge vrouwen, academici, dus die toch wel de wereld kennen, en toch zo gepokt en gemazeld zijn met de overtuiging, ja, wij vrouwen hebben gewoon meer, ik kende het woord niet eens, afflictions. Moeilijkheden op de innerlijke weg. Voor ons duurt het langer, we hebben meer gehechtheden, wij hebben een zwaarder karma, maar het is allemaal voor ons veel meer ver weg dan voor een man. En dat leeft nog. Dat leeft dus blijkbaar heel diep. En het is goed om dat te zien. Ik ben ook ontroerd geweest door veel uitdrukkingen van het boeddhisme in China. De teksten voor dat grenzeloze vertrouwen in Amida Buddha, in Omitofo en in Kuan Yin. En waar ik later wel over zal praten, laat ik het maar even noemen, dat profetische visioen van een andere werkelijkheid waarin alles geheeld is, hoe dat ook vertaald wordt. En zelfs teksten over het voeden van hongerige geesten. En eerlijk gezegd zijn wij dat allemaal, heel de schepping die zucht en weeklaagt naar een soort voltooiing. Nou citeer ik even Paulus. Dat mag natuurlijk niet voor een boeddhist, maar doe het toch. Want Massou Abbe deed het ook altijd. Die citeerde permanent Sint Paulus, ook over ontwaken. Maar het is maar honger of verlangen. En dat daar rekening mee gehouden wordt. En dat werd uitgedrukt in een gebed. Nou, ik denk dat het een van de mooiste hertalingen zou zijn van wat wij in het Westen noemen de Eucharistie. Dus de Eucharistieviering. De uitdelen van het eigen lichaam en bloed, zo staat het er letterlijk. En dan de manier waarop, dat is zo ontroerend, dat is zo van dat web van Indra, dat is tegelijkertijd grenzeloze vergankelijkheid, maar op dat alles volheid is. Dat was prachtig. Maar de andere kant is dat dit nog zo diep leeft over die opvattingen over vrouwen in het boeddhisme. En dat alles wat tot nu toe bestaat in het boeddhisme uiteindelijk toch vooral een uitdrukking is vanuit een mannelijke houding in het leven. Dat is niet te ontkennen. Dat is niet alleen negatief. Misschien is er een tijd in het bestaan nodig dat dat een accent moet krijgen. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat hetzelfde geluid ook gezegd werd, en dat heeft mij echt geraakt door deze paus Franciscus. Dat is toch ook, denk ik, een Einzelganger en het is verrassend en hoopvol Maar een van zijn uitspraken is: het is een tragiek dat in 2000 jaar christendom, letterlijk zo, het mysterie van het vrouw zijn nog maar nauwelijks is gepeild. Dat is in alle, laat ik zeggen, gestolde religies waar. Het is overheersend iets wat toch vanuit een mannelijke houding, een mannelijke geest, tot staan gebracht is. Nogmaals, misschien is het nodig. Fortman, aan wie ik zoveel te danken heb, en die als godsdienstpsycholoog en cultuurpsycholoog zoveel facetten van dit probleem, van deze grote kwestie van ongelijkheid op alle niveaus, die dat probeert ook wetenschappelijk te vertalen, met een grote voorzichtigheid, ook wat nou de verschillen zijn tussen man en vrouw, want daar kun je ook etiketten op plakken, daar kun je eenzijdig in worden, dat kun je vermijden. Maar als wetenschapper probeert hij daar dichtbij te komen en toch aan te geven dat er een fundamenteel diep verschil is. Gelukkig. Want dat er verscheidenheid is, dat maakt de dingen wonderlijk. Ja? Niet alles is gelijk. Het is niet gescheiden, maar het is wel verscheiden. En een van de grootste wonderen van verscheidenheid of mysteries, dat vind ik persoonlijk ook, dat is ontmoeting. Dat er een jij is, dat er een ander is. En zeker dat er mannen en vrouwen zijn, jongens en meisjes. Dat blijft voor iedereen altijd opnieuw, in alle situaties, een verrassend mysterie. En Fortman spreekt daarover in verband met een van zijn boeiendste hoofdstukken. En dat heet het hoofdstuk heet zoiets van over gespletenheid en nog zoiets, en dualiteit. En een van de stukken daarvan heet de kloof tussen hoog en laag. En allereerst zegt hij dat over de westerse cultuur, maar het geldt überhaupt, dat zegt hij er ook bij, voor overal waar tot nu toe in de wereld culturen ontstaan. De kloof tussen hoog en laag, tussen hemel en hel, tussen hemel en aarde, tussen hemel en aarde, tussen God en mens, God en schepping, tussen ziel en lichaam, tussen geest en stof. En het klinkt theoretisch, laat ik er gelijk bij zeggen dat ik ben zelf opgevoed in een cultuur die heel erg spiritueel was en intellectueel, en dat heeft ook zijn littekens nagelaten. Dus wat Fortman schrijft, voel ik echt letterlijk aan de lijve. Ook dat het voor mij niet makkelijk geweest is om te ontdekken hoe waar het is wat mijn eerste zenmeester zei, Masao Abe en daarna Kobori: body and mind must be one. Dat kunnen we zeggen, dat kunnen we uitspreken, net zo goed als hemel en aarde, dat moet bij elkaar komen, we moeten naar beneden. Het bleef voor mij heel lang een mooi gezegde. En ik vond het terug bij Dostoevsky, ik las het bij Fortman, maar ik heb zelf gezien hoe lang een weg het is. Daarom durf ik daarover te praten. Ook hoe belangrijk het was, ik heb het toch echt over mezelf, om gewoon te zitten. Te zitten en dan te ontdekken dat vanzelf de dingen op hun plaats kunnen komen, omdat ik er hier niet meer mee bezig ben. En dat ik geen trucjes uitdenk om dat zitten nog meer effectief te maken. Alleen maar zitten. Shikantaza, zitten. Met alle vragen. Het eerste wat ik ook hoorde toen ik in Daitokuji kwam en al die vragen had: ga zitten als de berg Fujiyama. En zwijg. En laat het op je afkomen. Onweer, nacht, hitte, kou, alles, alles. Laat alles op je afkomen. Ook van binnen. Maar jij blijft zitten. Als die berg. Ik vond dat in het begin eerder romantisch. Ik heb achteraf ontdekt, zoals iedereen die lang mediteert, dat is helemaal niet romantisch. Maar het letterlijk bij de aarde en in het lichaam komen, nogmaals, is voor mij een lange weg geweest. En daarom raakt het mij ook meer wat Fortman schrijft over die kloof. En over de noodzaak bij de aarde te blijven. En over dat cultuur tot nu toe heel erg eenzijdig bepaald is vanuit een soort masculine houding tegenover de wereld. Veel meer. Nodig En belangrijk, we hebben onze wetenschap aan te danken, we hebben onze gezondheid eraan te danken, de medische wetenschap, de opvoeding. Maar het is eenzijdig. En de stem van de vrouw, die vrouwelijke stem, is in de religie en misschien ook elders nog nauwelijks gehoord. En ik bedoel daar niet mee dat vrouwen nu posities moeten krijgen die mannen ook hebben. Dat kan, dat is eenzijdig. Ik weet niet of u wel eens foto's gezien heeft van vrouwelijke bisschoppen in de Anglicaanse kerk. Met een mijter en een staf. Het is eerder voor een komedie. Dat is het niet.
Voor
Monty Python. Dus ik denk echt dat mysterie van het vrouw zijn overal moet ontdekt en doordacht worden. En ook het mysterie van de aarde. En daar zou ik iets meer over willen zeggen. Ook omdat dat iets was wat mij erg raakte in een klooster. Wel, daar hadden ze een biologische landbouwbedrijf. En daar was een hele grote betrokkenheid vanuit de monniken, vanuit iedereen, bij dat met de aarde bezig zijn. Ik heb het zelf één keer meegemaakt toen ik in het klooster van die Koreaanse meester was, om 7 maanden, om te ontdekken wat het was, elke dag, en echt de hele dag, op het land te werken. Allerlei karweitjes, met allerlei spieren die ik nooit eerder gebruikt had, en die ik toen ontdekte, want dat was niet altijd makkelijk. Ik merkte toen hoeveel spieren ik niet gebruikte, dus hoe weinig ik nog uit mijn lichaam zat, maar het was weldadig dat ik even kon uitwaaien van waar ik meestal mee bezig ben. Ook nu nog natuurlijk, altijd. Er is een heel indrukwekkend getuigenis, en dat heb ik al eens genoemd, over dat belang van de aarde weer zien. Ik zal beginnen met één getuigenis, wat u waarschijnlijk ook wel kent. Ik heb het al eens genoemd, maar voor mij is die formulering, omdat het misschien zo extra fel en emotioneel uitgesproken werd, die is van Anthony Haggerty. Kent u die? Anthony and the Johnsons. En dat is een toespraak die hij hield in Stockholm. Hè? En dat is een pleidooi voor, hij noemt dat zelf, voor een feministische, een vrouwgevoelige houding tegenover de aarde. Maar wat hij aanhaalt als argumenten en wat hij ziet als bedreiging voor het leven, voor de ecologie, voor de innerlijke houding, voor het zijn in ons lichaam, is zo geformuleerd, ik kan het niet. Ik heb gedacht, ik lees het voor, maar dan ben ik de draad een beetje kwijt. Het komt eind van het jaar in mijn boek. Dan citeer ik een heel stuk van Haggerty. Zo bewogen over de gevaren van die eenzijdigheid. En wat ik het meest aangrijpende vind, hij zegt ook, ik ben nu al misschien 15 of 20 jaar mee bezig, maar ik zie geen oplossing. Ik weet het ook niet. Op het ogenblik kan ik het alleen maar zeggen, wat ik diep in mij voel, tot in mijn buik. Ik kan dat uitdrukken, het is mijn diepste waarheid, maar wat ik moet doen, hoe, misschien nog op het ogenblik alleen maar praten, maar hoe we dit oplossen, ik weet het niet. Maar de nood is groot. En het gevaar is groot. En precies hij heeft daarna een gesprek met Thich Nhat Hanh hierover, die datzelfde onderstreept. Ze zijn het allebei daarover eens en daarom haal ik het ook Thich Nhat Hanh erbij, die toch een grote autoriteit is binnen het boeddhisme. En een geweldige figuur van onze tijd, die ook zegt, houden wij er genoeg rekening mee dat zoals wij bezig zijn met de aarde en met de natuur, dat dat wel degelijk kan eindigen in een catastrofe. En hij onderbouwt dat met allerlei wetenschappelijke getuigenissen. En hij vraagt zichzelf af, zie ik het voldoende? En nogmaals zegt hij, ik weet, ik moet daar overtuigd van zijn dat die mogelijkheid concreet bestaat. Maar wij sluiten misschien allemaal onze ogen ervoor. Ik ook, want ik lees het, ook van Thich Nhat Hanh, en ik vraag mij ook af, in hoever raakt het me? In hoever dringt het echt tot mij door dat dit een crisistijd is? Wat hier Zamatsu zegt, de agony. Hè? Laat ons bewust zijn van de doodstrijd persoonlijk. Nogmaals, dat is ook iets van mij, van mijn lichaam. En van mijn denken en van mijn voelen. En van mijn body and mind must be one. En het is iets maatschappelijks. Het is iets van heel de wereld. Maar dat getuigenis van, ik lees het maar elke keer opnieuw. Zoals wij elke keer opnieuw sutra's blijven herhalen, om het indachtig te zijn. Omdat ik het anders ook uit het perspectief verlies. En zoals monniken de psalmen herhalen om het leven te houden. Zo lees ik die tekst van Thich Nhat Hanh. Ik moet ook wel, want ik ben met dat boek bezig. Maar ook, al heb ik het, ik lees het toch nog steeds opnieuw. Ja, het ligt op mijn fornuis, wat ik nooit gebruik. Ik kan niet koken, ik doe dat altijd bij Louise. Of ik haal iets in een magnetron. Dus het kan ooit nog op het fornuis, die pagina's. Maar het zijn deze pagina's. Van Hegarty, van Thich Nhat Hanh, van Peter Matthiessen. Waar, ik weet niet, Pat van Boekel een prachtige film over gemaakt heeft. Een zenmeester in Amerika die even bezorgd is over wat er gebeurt met onze wereld. En ook rekening houdt met de catastrofe. En die letterlijk zegt, een nuchtere Amerikaan, hij is van huis uit een Deen. Die zegt, ik word elke ochtend wakker met een stomp tegen mijn hart. Omdat ik weet, uit mijn wetenschappelijk onderzoek ook, hoeveel diersoorten er elke dag sterven, voorgoed verdwijnen. En waar wij mee bezig zijn. En nog meer is die stoter, omdat ik voel hoe weinig het tot ons doordringt. Daarom noem ik dat ook. Dit is werkelijk een opgave. Voor iedereen die hiermee te maken krijgt. Voor iedereen. En daarom moet het genoemd worden. Ook dat Hisamatsu in zijn laatste toespraak over de gevaren van onze cultuur, dat is vlak voor zijn dood geschreven, eenzelfde mogelijkheid oproept, letterlijk zegt hij, de dreiging van een catastrofe die groter is dan wat wij uit het verleden kennen met de zondvloed. Dat hij dat zo formuleert. Daar kunnen we niet aan voorbij. Maar nogmaals, ik vraag mij ook af, in hoever dringt dat echt tot me door en ga ik ook maar door met mijn leven. Wij moeten allemaal, en dat zegt Hegarty ook, ik weet het niet, naar wegen zoeken. Wij zitten hier allemaal met die onmogelijke vraag en ieder moet voor zich maar kijken, dat is die koan, als je niet meer weet wat je doet, daar moeten we mee leven. Maar we moeten allereerst die vraag levend houden, ook al weten we het niet. Dit durven zien, onder ogen zien. Dat is ook, daar kom ik een andere keer over, wat mij zo raakt in de uitdrukking van Bernie Glassman, bearing witness. He, als je niks meer kan, in elk geval wees er getuige van en blijf erbij met je hele wezen. Ik zou over die moeder aarde nog iets willen vertellen. Omdat de teksten die zo, die bij mij het eerste binnengekomen zijn. En daar ook zo gebleven zijn. Zoals Hegarty dat zegt over de aarde. En laat ik zeggen de moederlijke kant van het bestaan. Het levenbare vanuit de aarde. En dat hij daar beelden verzoekt. En dat hij hoopt zegt hij, dat de religies. En hij zegt erbij, want wie kan dat anders op zo'n grote schaal en met zo'n overtuigingskracht dan de nu grote bestaande religies als boeddhisme, christendom, jodendom enzovoorts. Hoe kunnen die moeten dat op een of andere manier tot uitdrukking komen? Hij zegt er zelfs bij, hij spreekt dat over een vrouwelijke kant van de Boeddha. Nou, dan denken wij meteen aan Kuan Yin. Een vrouwelijke kant van Yahweh. En die is er ook. Dat is de Shekhinah. Daar zal ik dadelijk iets over praten. De Shekhinah, dat is in de Joodse traditie het inwonende in de aarde van het goddelijke. En dat wordt ook altijd vrouwelijk opgevat. Moederlijk. Dat is een ander aspect. Ook dat is belangrijk. Dat wij symbolen vinden. Dat wij een taal vinden, meer dan een wetenschappelijke taal met woorden, wat ik nou ook doe. Maar de taal die wij vergeten zijn en waar Fortman voor pleit, omdat heel de mensheid altijd gevoeld heeft hoe belangrijk symbolen zijn. Denkt u maar aan kunst, of goede films, of poëzie. Dat is symbolische taal, waarvan Daisen Suzuki zegt dat die dieper reikt in de werkelijkheid dan onze logische taal. En daar wordt ook voor gepleit. En daar heb ik een paar prachtige voorbeelden van, natuurlijk van mijn favoriete auteur Dostojevski. Waar overigens ook deze pausdol op is. Dat is zo, dat weet u, hij is een grote Dostojevski-fan. Des te merkwaardiger, omdat Dostojevski behoorlijk hard tekeer gaat tegen de katholieke kerk die hij kent. Dus ook dat is hoopvol. Maar een tekst van Dostojevski, die mij raakte, al vanaf mijn middelbare school, dat is, dat een van de hoofdfiguren in de gebroeders Karamazov in een impasse van zijn leven ook deze ontdekking doet. Dat hij ergens terug moet naar de aarde en daar geen taal anders voor weet te vinden dan dat hij zegt van, hij haalt dan woorden van Schiller aan. Hè? Uit dat Eleusische vest. Het feest van Eleusis, waar vroeger die grote mysteriespelen waren in Griekenland. De verbondenheid met de aarde, het afdalen in de aarde. Persephone, de dochter van Demeter, de moedergodin, die afdaalt in de aarde en terugkomt. Toen ik in Griekenland was, dacht ik, ik wil een bedevaart maken naar Eleusis. Elefsis heet het. Ik weet niet of u daar ooit geweest bent. Er staan nog een paar stenen en de rest is een en al fabriek. Dat is niks. Daar was dus niks te halen. Maar het beeld van dat Eleusis zoals vroeger en wat daar gezegd werd en wat Schiller erover schrijft, wordt door Dostoevsky geciteerd. Opdat de mens zich kan opdat de mens zich kon verheffen uit zijn ellende en zijn vervreemding, moet hij zich eerst onlosmakelijk, onvoorwaardelijk verbinden met moeder aarde. Dat is een prachtige regel. Opdat wij uit onze impasse kunnen komen, persoonlijk en maatschappelijk, moet daar die verbinding zijn met moeder aarde. Het is hetzelfde wat Hegarty zegt en wat Thich Nhat Hanh zegt. Wat Thich Nhat Hanh notabene bij zegt, ik hou rekening met het feit dat het helemaal misgaat. Maar dieper daaronder weet ik dat ooit diezelfde moeder aarde iets naar iemand tot bestaan zal brengen die misschien nog meer dan de Boeddha licht zal brengen. Dus dat ook, al is er vernietiging, al is er dood persoonlijk en maatschappelijk en van het hele universum, dieper nog is daar dat moederlijke, de Tathagata Garbha, zoals het in het boeddhisme heet, de moederschoot die de Boeddha's voorbrengt en die wij bezingen in de hymne aan de wijsheid, voorbij alle wijsheid, die een groot vertrouwen schenkt voorbij alle catastrofes. Ook voor Dostoevsky. Maar hij noemt het wel steeds die noodzaak om te verbinden. En net als Hegarty zegt ook de man die dat uitspreekt, Dimitri, maar hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik mij verbinden met moeder aarde? Ik vind de woorden prachtig, maar hoe moet ik dat doen? Een kuilgraven erin gaan liggen? Moet ik de borst van moeder aarde openrijten? En dan komt hij met al zijn angsten en vertwijfeling en zijn donkere kanten die hij daar neerlegt. En eigenlijk blijft het bij, net als bij Hegarty, bij die vraag, wat moet ik doen? En ook voor Dimitri, zoals voor alle figuren van Dostoevsky, is het allemaal maar een begin. Een stap zetten waar menselijkerwijs geen plek is om te gaan staan. Bij een vraag over het lijden, over de vrijheid, over de schoonheid, over de aarde, over de verscheurdheid, de dualiteit van onze cultuur, net als Voortman. Alleen in een andere taal. En hetzelfde komt voort in een andere roman van Dostoevsky. Moet ik even denken welke. Ik geloof Boze Geesten. Dat dan een meisje, een jonge vrouw, Maria Libjatkina, die mij altijd een beetje doet denken aan van Leonard Cohen, Suzanne. Het is zo'n hele wijze, Suzanne takes you down to her place near the river. Ze is bij Dostoevsky ook heel erg wijs, maar ze is ook heel apart. Een ontroerende combinatie. En de halve tijd ligt ze in die tijd, 1860, met sigaretten op de divan. En zwijgt ze, maar ze heeft zo'n zuiver hart. En ze vertelt een keer, een oude non vraagt aan haar, wie denk jij dan de moeder gods dat zij is? En dan zegt ze, de moeder gods, weet je, dat is de grote en vochtige moeder aarde. En het enige teken van hoop en vertrouwen en uitkomst voor heel het mensengeslacht. Dat zijn haar woorden. En ook zij krijgt die vraag van die ouderen. En hoe doe je dat dan? Hoe verbind jij je met die aarde? Dimitri weet het niet. Zij weet het op een of andere manier. Misschien is het iets wat Dostoevsky zelf ooit ondervonden heeft. Hij spreekt er nog een keer op. Maar zij zegt, weet je, als het avond is, dan ga ik naar de zonsondergang kijken. Daar aan het meer. En ik wacht tot de zon helemaal ondergaat. En ik zie een berg met een schaduw. En die schaduw die wordt steeds groter, die komt steeds naar mij toe. En ineens is alles in het donker. En dan op dat moment van licht en donker, waar alles samenkomt, daar kniel ik. En dan laat ik mijn tranen komen. Dan bevochtig ik met mijn tranen de aarde. En dan zegt ze, die hoef je niet op te roepen. Dat moet je niet zoeken. Die tranen komen dan vanzelf. En die tranen maken het vruchtbaar. Toen ik dat voor het eerst las, heb ik daar een gedichtje over gemaakt. Ik weet niet meer waar het is. Maar die tekst heeft mij zo geraakt, omdat het ook dat weer uitdrukt, die ontdekking van Dostojevski. Want Dostojevski kende die vervreemding als geen ander. Die ontdekte hoe hij met zijn intellect voor een muur stond. En gebruikt net als de Zen ook dat beeld van een muur zonder poorten. Die muur die zegt, nou je hebt 1000 mogelijkheden. Terwijl hij weet, mijn hart verlangt oneindig veel mogelijkheden. Mijn hart verlangt het onbegrensde, het grenzeloze. Grenzeloos thuiskomen, grenzeloos licht, grenzeloze ontmoeting, grenzeloze vrede in het hart, alles. En dan gebruikt hij bijna dezelfde beelden. Ook tegenover het lijden. Ook wat de vrijheid betreft. Letterlijk als in de klassieke koan-verhalen. En wat ik te horen kreeg van mijn zenmeester, zelfs als de Boeddha jou zegt, er is geen uitweg. Zelfs de Boeddha jou kan het niet vertellen. Wat jij diep in jezelf voelt. Onlogenbaar, onweerstaanbaar, al is de hele wereld tegen je. Al verlies je degene die je het meest nabij zijn. Dat waren de eerste woorden van Masao Abe. Juist in verband met zo'n situatie. Ik zal daar een andere keer over vertellen. En dat is wat in dit verhaal van Dostojevski steeds opnieuw uitgedrukt wordt. Wat personen doen en waartoe wij worden opgeroepen. Dat we dit, juist waar wij niet weten wat we moeten doen, toch de bijna bodemloze probleem, die onmogelijke vraag zien en daarbij blijven. En wat dit betreft, wat dit verhaal betreft, het grote probleem van de vervreemding van de aarde. Van de kloof die er is ontstaan tussen hoog en laag. Van alleen maar, zoals bij Dostojevski, die muur van het intellect tegenover het hart. Om het toch maar even met een tegenstelling uit te drukken. Body and mind must be one. Hegarty, die spreekt letterlijk, als hij dit in die toespraak aanhaalt, over de sky god. Dat bedoelt hij mee, die god boven en buiten ons. Waar eigenlijk ook Rinzai op doelt als hij zegt, encountering the Buddha, killing the Buddha. Als de Buddha als een soort macht tegenover je staat, buiten, dood hem. En Pater LaSalle, die zenmeester was, die zei altijd op zijn conferenties, ja, jullie zijn christenen, dat is makkelijk. Dan kun je zeggen, dood de Buddha. Uiteindelijk is dat iemand uit een andere cultuur. Maar voor jullie is het dood God. Dood God. Dood Christus. Dood alle plaatjes die daarvan hebben. Net als Eckhart in de middeleeuwen. Om God zu vinden, zult man zich van God loszaken. En dan wees hij erop, net als Voortman, hoe ook in het christendom, en dan zijn we terug bij die uitspraak van de paus, dat het mysterie van het vrouwelijke nooit gezien is, hoe dat ook bij ons een heel intellectueel begrip is, waarvan Dostojevski letterlijk zegt, letterlijk, misschien moet men eerst wel alle stadia doorlopen tot het diepste atheïsme, om werkelijk die diepste ontmoeting te kunnen ervaren. Dat is aangrijpende taal. En dat is wat Hegarty zegt over die sky god. En de god van de natuur, zeg maar. Hè? Of wat Björk noemt, die biophilia. Dat zijn allemaal toch getuigenissen. Ik weet dat sommige mensen haar niet gaan horen zingen. Maar op een of andere manier vind ik haar erg sympathiek. Dus ik noem haar toch maar even. Maar het komt bijvoorbeeld ook voor bij een Russisch schrijver, Bialik. Een Joodse schrijver, Chaim Nachman Bialik. Die heel zijn oeuvre heeft gewijd aan de Shechina. Dat is zo'n begrip wat wij opnoemen als we over Kwan Yin praten. De Shechina uit de Joodse mystiek. Maar voor hem is dat het fundamentele begrip niet meer van een goddelijke werkelijkheid boven daar. Hij noemt het ook de sky god, de god van de hemelen. Maar de god van de aarde, van de vruchtbaarheid, van het moederlijke, van het vrouwelijke. Heel zijn oeuvre gaat daarover, hierover. En een oproep daarbij te blijven. En een bijna wanhopige oproep, want ook hij weet uiteindelijk het antwoord niet. En zijn hoofdfiguur en zijn voornaamste werk daarover is een soort zwervende, een wandelende Jood, die alleen maar dit bij zich draagt, wat hij niet kan rijmen. Hij zegt, en in hem brandde het vuur van de hemel en het vuur van de aarde en misschien dieper nog ook het vuur van de hel. en groter dan alle drie en alles omsluitend, groter en dieper in zijn hart, het vuur van de liefde. En zo trekt hij dan rond, zonder iets te zeggen, alleen om dit bij mensen wakker te houden. En misschien is ook alles wat wij hier doen en wat ik nou ook maar probeer en wat Hegarty probeert en wat wij zingen in de sutra's en dat zitten in stilte, is om dit wakker te houden. Deze vraag. Dit is de fundamentele koan. Dit is één kleur daarvan. Laten wij maar gewoon opnieuw, ik ook, maar nogmaals waar ik mee begon, ook voor mij is het een opgave waar ik geen raad mee weet, wat ik moeilijk vind, ook in mijn eigen leven, en helemaal maatschappelijk, al praat ik er een half uur over, maar laten we allemaal opnieuw met deze vraag, die echt alles raakt, die met Ekoni raakt, die doodstrijd van het bestaan, laten we daarmee de stilte ingaan. Dank u wel.